Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 17e psalm en daarvan het 3e vers. Ik zet mijn treden in uw spoor op, dat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden, ga mij met uw heilig voor. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten, omdat gij, o God, mij altoos redt. Hij luister dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. Psalm 17, vers 3. Vanmiddag is uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 19e hoofdstuk, de verse 1 tot en met 15. Matteüs 19, de eerste 15 verse, maar we doen eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens Matthäus 19, de eerste 15 versen. En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij vertrok van Galilea en kwam over de Jordaan in de landpalen van Judea. En vele scharen volgden hem en hij genas ze aldaar. En de fariseeën kwamen tot hem en verzoekende hem, zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen, hebt gij niet gelezen die van een beginnende mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn? Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid uws harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van de beginnen is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan omhoerderij, en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Zijn discipelen zeiden tot hem, indien de zaak des mensen met de vrouw alzo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen. Doch hij zeide tot hen, alle vatten dit woord niet, maar dien het gegeven is. Want er zijn gesnedenen die uit moederslijf alzo geboren zijn. En er zijn gesnedenen die van de mensen gesneden zijn. En er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben om het koninkrijk der hemelen. Die dit vatten kan, vatte het. Toen werden de kindekens tot hem gebracht, opdat hij de handen hun zou opleggen en bidden. En de discipelen bestraften dezelfde. Maar Jezus zeide, laat af van de kindekens en verhindert hen niet tot mij te komen, want de zulke is het koninkrijk der hemelen. En als hij hun de handen opgelegd had, vertrok hij vandaar tot zover.
Gemeente, zoeken wij het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, u brengt ons voor de tweede maal op deze eerste dag van de week samen. Met onze kinderen mochten wij weer komen naar de kerk. Onze jonge vrienden mochten hun plaats weer innemen. Wij mogen opnieuw luisteren naar wat de Geest tot ons te zeggen heeft. Geeft u ons een luisterend oor. Geeft u ons een toegankelijk, ontvankelijk hart. Laat uw woord vanmiddag een reuken des levens ten eeuwige leven zijn. Wij mogen het leer- en troostboek open doen en samen behandelen. En als dan vanmiddag het zevende gebod onze aandacht vraagt, dan is zo nodig dat u licht en waarheid zendt, dat u ons liefde geeft en ernst en bewogenheid, dat u ons teer en week en klein maakt en voorzichtigheid geeft, en dat wij vanmiddag zouden mogen spreken tot ere van uw grote naam, en tot verheerlijking van Christus, die hemelse bruidegom van zijn gemeente, die de dure prijs betaalde, die zijn dierbaar hartebloed stortte, omdat hij zijn bruid, die hij van eeuwigheid ontvangen had van de Vader, betalen zou met die prijs, met die bruidschat die hij opwegen moest. Hij zou zijn bruid verwerven, hij zou ze wassen en reinigen, opdat hij ze de Vader zou gaan voorstellen. Een reine maagd zonder vlek en zonder rimpel. Mogen wij vanmiddag spreken naar de mening van uw Geest. Laat het tot onderwijs van de gemeente zijn. Laat het tot onderwijs van uw gunstgenoten zijn. Laat het tot waarachtige bekering van zondaren zijn. Heere, mag het vanmiddag zondaren in de schuld brengen. Laat uw heilige wet een kenbron van ellende zijn voor jongeren en ouderen. Dat wij het heilige gebod zouden overdenken. Dat we vanmiddag in de spiegel zouden blikken. En dat we de eis van de wet zouden mogen verstaan tot zaligheid. Laat uw heilige wet ook een tuchtmeester tot Christus zijn. En wilt u het zelf maar bevestigen door uw Geest. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid. En die gelukkig die gelooft. Laat uw heilige wet ook een regel des levens voor ons zijn. En dat steeds ons gebed maar dagelijks zijn mag. Och, of wij uw gewoon volbrachte gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus de krachten om uw gewoon te doen uit dankbaarheid. En dat de taal van de dichter die we samen hebben gezongen geen vreemde taal zou zijn. Maar maakt u het tot hart door hart vernieuwende genade tot een dagelijkse oefening. Ik zet mijn treden in uw spoor op dat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Heere, wilt u ons bewaren bij bij de eenvoud van uw woord, bij de leer die naar de godzaligheid is, ook als wij samen spreken over de inhoud van het zevende gebod. Doe ons op het pad van uw geboden train en schraag op dat spoor onze wankelende gangen. En wordt ons vlees door het kwade zo lichtelijk verrast. Ai, laat het ons toch nimmer overheren. Houdt u ons vast en bewaart u ons voor de zonde. Maakt u ons bang van de zonde en bang van het kwade. Leer ons toornen tegen de zonde en strijden tegen het kwade. En schenk een lust in onze zielen tot alle gerechtigheid. Heere, wilt u onze jongens en meisjes toch gedenken? U weet in welke tijd wij samen met hen leven. Wilt u ons als ouders toch getrouwmakende genade verlenen, opdat we in alle ernst en liefde onze jongens en meisjes mogen wijzen op de levensgrote gevaren die dreigen van alle kanten. En wilt u zelf onze jonge mensen toch in het hart grijpen. En wilt u ze verlossen uit deze tegenwoordige boze wereld. En wilt u ze brengen aan uw gezegende godsvoeten. En mogen er veel in de gemeente in hun jonge leven u hun scheppen leren zoeken met ingespannen krachten. En mag de wereld haar glans voor ons verliezen. Opdat deze wereld zou vergaan in ons leven. Opdat wij u de Heere zouden overhouden. Heere, wilt u ons doen verstaan dat wij in eigen kracht onmogelijk dit gebod houden kunnen, dat we in eigen kracht onmogelijk naar uw heilige wet leven kunnen, maar geef dat uw kinderen de toevlucht mogen nemen tot hem, die zonder zonde is, dat heilige, dat uit Maria geboren is, de Zoon van God, die die menselijke natuur aannam, om op de aarde de wet volkomen te vervullen, zijn Vader te verheerlijken, de wil van God te doen, opdat hij doodschuldige zondaren, die van zichzelf onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, zou voorgaan. En opdat ze in zijn kracht uw geboden zouden betrachten in alle eenvoud. Maar Heere, zoudt u toch door het geloof willen schenken dat geloven gebruik maken van hem die gij gegeven hebt tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Wilt u voor de gezinnen in de gemeente zorgen? Wilt u de ouders bekwamen tot de taak van de opvoeding? Wilt u denken aan de gebroken gezinnen? Wilt u denken aan alleenstaande ouders? Wilt u zij met kinderloze echtparen, mogen ze met die leegte en dat gemis aan uw voeten terechtkomen? En zoudt u willen betonen, Heere, dat het voor u maar één wenk van uw goddelijk alvermogen is? Geeft u ze toch een plaats aan uw voeten en laat ze ook maar zien en geloven, als u de kinderzegen onthoudt, dat daarom hun huwelijk niet doelloos behoeft te zijn. Maar wilt u onder hun dakken in hun beide harten de tere vrezen van uw naam leggen, opdat ze mogen zoeken en bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is en niet die op de aarde zijn. Heere, wilt u gedenken aan hen die zorgen hebben in het licht van het zevende gebod en die door schuldbesef getroffen en verslagen hun weggaan. Wilt u ze brengen tot die fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Heere, wij willen de gemeente aan u voorleggen. Breid uw koninkrijk uit. Wilt u denken aan alle die vanmiddag arbeiden in de oogst? Denk aan de gemeente die we achterlieten, een van de broederzouderlingen die vanavond hoopt te lezen. Bekwaamt u hem en zegen uw woord tot bekering en onderwijs. Wilt u de broeders van de raad der kerk van de gemeente hier niet vergeten, Heren? U weet ook de omstandigheden volmaakt, mogen ze in persoonlijke leven maar delen en uw volks genoegen, opdat ze zich met uw erfdeel blij mogen beroemen. Wilt u ze huiselijk zegenen, want u weet wat op de gezinnen van de ambtsdragers neerkomt. Geef ook thuis liefde tot uw dienst, o Heere, en zoudt u ze in het ambtelijke willen bedienen uit hem, die gezegd heeft, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen, want er is maar één ambtsdrager die ooit zo spreken kon, en nu is hij aan uw rechterhand, opdat hij de ambten in zijn kerk zou bedienen vanuit het binnenst heiligdom. Mogen ze dat ervaren en wilt u de ambtelijke bediening tot een eeuwige zegen stellen, en wilt u zelf de man uw raad tot de gemeente zenden, opdat deze ledige kansel weer opnieuw vervuld mag worden, en dat ze een uw dienstknecht uit uw hand mogen ontvangen, die de herderstaf mag opnemen en de gemeente mag wijden in de grazige weide van uw woord en getuigenis. Stoot arbeiders uit in de oogst, o koning van uw kerk, en zoudt u nog wonderen willen doen, en geeft u mannen om in de ambten te dienen. Bewaar en vermeerder wereldwijd uw kerk, verstoor en verbreek de werken des duivels. Wij vragen uw goddelijke zegen voor onze overheid, landelijk, provinciaal, in de gemeenteraden en bijzonder alle die in schriftgebonden politiek voorstaan. Wilt u denken aan zijn majesteit onze koning Vernieuwt u zijn hart en leven door uw geest en woord. Ook van zijn vrouw en kinderen. Zegen het huis van Oranje. Bewaart u ons in deze week voor de zonde. Voor de uitleving en de zonde. Mag de liefde tot het Oranje huis blijken. En geef, Heer, onder ons volk een buigen en een bukken voor u. Want als wij samen het zevende gebod overdenken, dan loopt ons arme Nederland voorop in de zonde, in de ongerechtigheid en in de goddeloosheid. En dan is het op zoveel plaatsen, zoals het in Sodom en Gomorra was. En ook de eerste wereld die ten onder is gegaan. Heren, mogen we de ernst toch eens gevoelen. En mogen we met de schuld van ons volk aan uw voeten komen. En geeft u een breken met de zonde. Een haten, vlieden en een verlaten van de zonde. Een bewenen en een beleiden van de zonde. En een vragen naar u. En naar uw sterkte. Naar hem die alleen ons heil maar kan bewerken. Denk aan ons. Zegen het onderwijs. Alle scholen waar onze kinderen, jongens en meisjes naartoe gaan. Alle die het onderwijs dienen. Wilt u bekwamen, Heren. En geef dat ook op onze scholen een diep besef mag zijn van de ernst van de zonde. Opdat onze jongens en meisjes u hun schepper mogen zoeken. Zegen daartoe het onderwijs. Uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 19, de versen 4 en 6 des Heren werd nochtans verspreid volmaakter glans. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Psalm 19, terwijl we het vierde en zesde vers zingen, worden uw liefdegaven gevraagd voor kerkdiaconie en aflossing van de schuld. De Heren zegene u en uw gaaf. gemeente, vanmiddag is zondag 41 van onze Heidelbergse catechismus aan de beurt. Wij willen samen met u lezen de vragen met de antwoorden 108 en 109. Ons wordt gevraagd wat het zevende gebod ons leert. Daar luidt het antwoord dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat we daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken en dergelijke schandelijkheden? Terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt God alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe ook maar trekken kan. Het zevende gebod. Met Gods hulp letten wij op drie gedachten. Een door God gegeven inzetting. Een door God vervloekte zonde. Een door God gebouwde tempel. Het zevende gebod. Drie gedachten. Een door God gegeven inzetting. Het gaat om de echt. Het gaat over het huwelijk. Een door God vervloekte zonde. Alle onkuisheid is van God vervloekt. Alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lust en wat de mens daartoe trekken kan. En de echtscheiding. Een door God gebouwde tempel. Ons lichaam en onze ziel zijn tempelen, zegt de onderwijzer van de Heilige Geest. Gemeente, we mogen vanmiddag letten op een van de schoonste juwelen die buiten het paradijs nog zijn overgelaten. Het gaat vanmiddag over het huwelijk. Die paradijsinzetting. Die schone paradijsbloem die door Gods genade onder ons nog bloeien mag. Een van de zeldzame juwelen na onze diepe val in Adam. Telkens als er een jong stel in de gemeente trouwt, dan wordt dat zo ontroerende gedeelte uit Genesis gelezen, dat de Heere zegt, het is niet goed dat een mens alleen zij. Ik zal hem een hulper maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. En er ligt Adam te slaap. En de Heere neemt een van de ribben van Adam. Sluit derzelfde plaats toe met vlees. En hij bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. En dan begint Adam te zingen. Daar hebben wij het eerste huwelijkslied. Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar manninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de mens zijn vader en zijn moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee, maar één vlees zijn. De Heere gaf de vrouw aan Adam en zo doet de Heere dat nog. De Heere geeft nog de vrouw aan de man en hij brengt nog man en vrouw samen. En dan is het voor mij zo'n grote vraag, gemeente, wanneer ik me op het huwelijk mag voorbereiden en in het huwelijk wil gaan, of ik nu een levensgezel krijg uit Gods rechterhand, of dat het in Gods toelating en uit zijn linkerhand is. Wat is het toch een voorrecht als wij een levensgezel van God krijgen uit zijn rechterhand in zijn lieve gunst. Wat moeten we elkaar daar eerlijk op wijzen, gemeente? We leven zeker ouders niet meer in de tijd als Abraham, die zijn knecht Eliezer erop uitzond om een vrouw voor Isaac zijn zoon te gaan zoeken. Aan de andere kant kunnen wij als ouders wel een weg bewandelen. En dat is de weg van het gebed. Maar aanhoudend als onze kinderen op een leeftijd gaan komen, wanneer ze naar een andere levenspartner uit gaan zien, dat wij ze dan in het gebed steeds aan de Heer opdragen of de Heer ze een levensgezel, een man of een vrouw wil geven in zijn gunst uit zijn rechterhand. En jonge vrienden, neem zulke dingen eens mee. Het huwelijk is een goddelijke instelling. Wij moeten niet al te gemakkelijk zomaar een verhouding aangaan met iedereen. Dat mogen wij niet doen. Wij die onder de waarheid leven en het teken van het verbond aan ons voorhoofd dragen. Wij mogen niet doen als Esau die maar vrouwen nam die in de ogen van zijn ouders tot een bitterheid voor hun zielen waren. Wij mogen niet doen als Simson om een vrouw van de Filistijnen te nemen. Zijn vader zei, is er dan echt geen ander dan een dochter van deze onbesneden Filistijnen? Wij moeten op onze knieën gaan. Het eerste huwelijk, gemeente, is gesloten in het paradijs. Maar dat was ook het laatste huwelijk wat in het paradijs gesloten is. Daarna zijn alle andere huwelijken buiten het paradijs gesloten met alle nare gevolgen van dien. En toch, die twee zullen tot één vlees zijn, al zodat zij niet meer twee, maar één vlees zijn. En dan gaat het natuurlijk in de eerste plaats niet om de lichamelijke eenheid, al is dat een schone beleving tussen man en vrouw. Laat dat duidelijk zijn die God gelaten heeft, om daar hoererijen wil. We komen daar zo wel even op terug. Maar wat denkt u, als ik nu eens een huwelijk in de Heere mag hebben, gemeend, dan gaat het niet alleen om de lichamelijke eenheid, wel nee. Weet u waar het dan om gaat? Eén in liefde, één in geloof, één in hoop. En dan gaat het natuurlijk niet alleen om de lichamelijke liefde, gemeend. Dan gaat het om de oprechte liefde voor en tot elkaar. Wat is het toch een voorrecht als er tussen die twee geestelijke banden mogen worden gelegd. Wat is het toch een voorrecht als de Heere een drievoudig snoer legt, dat niet haast zal worden verbroken. En man en vrouw die mogen door de Heere aan elkaar verbonden worden, zoals Isaac en Rebecca elkaar van de Heere kregen. Wat een voorrecht, één in liefde, één in geloof. En dan gaat het om dat oprechte, dat ware zaligmakende geloof, gemeen. Het is zo'n voorrecht als man en vrouw hetzelfde voorwerp des geloofs mogen zoeken. En als ze in het huwelijk op hetzelfde aanbeeld slaan, en als ze weten hoe het is bij de ander, en dat ze de ander steeds mogen meenemen in hun gebeden, om het huwelijk aan de Heere elke dag maar op te dragen. Want er zijn zoveel verleidingen vandaag de dag. Eén in hoop. Welke hoop is dat? Dat is nu die levende hoop, gemeente, die God legt in het u van de wedergeboorte, in het hart en leven van een verloren, doch uitverkoren zondaar. Dan wordt daar een levende hoop gelegd. En ik weet het wel, gemeente, we kunnen het elkaar niet aanpraten en niet geven, dat weet ik ook wel, dat weet ik echt wel. Maar aan de andere kant is het wel zo, man, wat weet gij of gij de vrouw zult zalig maken? En vrouw, wat weet gij of gij de man zult zalig maken? Mannen, ik zou het u vanmiddag eens willen vragen, bent u al met God verzoend? En de tweede vraag die ik wil stellen, is uw vrouw al tot God bekeerd? En als u dan heel eerlijk moet zeggen, dat geloof ik niet, dan hoop ik dat u veel werk hebt of dat u veel werk krijgt aan de troon van Gods genade. En dat u zo gaat worstelen aan Gods genade troon, dat u geen rust meer hebt voordat u het weten mag dat uw man, uw vrouw, geborgen is in die schuilplaats van de Allerhoogste. Het zal toch wat zijn als u aan het sterfbed komt te staan van uw man of van uw vrouw. En u moet zeggen, waar gaat ze nu heen? Ik heb nooit iets van genade bespeurd. Dan moeten we eerlijk zijn, hè? Dan moeten we eerlijk zijn. Dan moeten we altijd, zoals we in het leven eerlijk de waarheid hebben vastgehouden, moeten we op het sterfbed ook doen. Dan moeten we de waarheid ook vasthouden. Moeten we niet alleen gaan zwabberen. Moeten we niet doen, hoor. Daar hebben we niks aan. Daar hebben we niks aan. Ik kan mezelf bedriegen, ik kan mijn vrouw bedriegen, ik kan mijn kinderen bedriegen, ik kan de dominee bedriegen. Maar God kan ik nooit bedriegen, gemeente. Hoe is het, getrouwde, echte lieden? Eén in liefde, één in geloof, één in hoop. En dan dat kostelijke, drievoudige doel van het huwelijk. Elkaar helpen en bijstaan in alle dingen die het tijdelijke leven behoren. Geeft u er behoorlijk invulling aan. En dat tweede deel van dat eerste doel. Elkaar helpen en bijstaan in alle dingen die het eeuwige leven behoren. Hoe ver bent u daarmee? Zullen we als mannen, vrouwen tegenover elkaar, elkaar niet verhinderen in het zoeken van het Koninkrijk God? Dat doe ik ook zo makkelijk, hoor. Dat doe ik zonder dat ik er erg in heb. Want ik ben een grote egoïst. En ik heb het liefst mijn vrouw helemaal voor mezelf. Nou, het is de voorrecht als die grote ander in het huwelijk komt. En daar moeten we om vragen, om worstelen mee bezig zijn. Dat moet ons hoogste doel zijn in ons huwelijksleven. Of wij persoonlijke genade ontvangen mogen. Of dat ook mijn man en vrouw die genade ontvangen mogen. Elkaar helpen en bijstaan in alle dingen die het eeuwige leven behoren. Geeft u daar de schuldige plicht aan. Vervult u die? Wat is het tweede doel? De kinderen indien ze kinderen krijgen, in de waarachtige kennis en vrezen Gods, tot zijn eer en tot hun zaligheid opbrengen mogen. Dus het huwelijk is in de eerste plaats ook gegeven om het menselijke geslacht in stand te houden. Ik kom er zo nog wel even op terug. De kinderen die ze krijgen zullen in de waarachtige kennis zult u het vasthouden. Ouders, zullen we erop letten? Het gaat niet om wat oppervlakkigheid. Het gaat om die waarachtige kennis. Het gaat om de vreze des Heren. Of de Heren die tere Godsvrees in de harten van onze kinderen wil leggen. Opdat onze kinderen in hun jonge leven hun schepper zouden gaan zoeken. Met ingespannen krachten bij dagen en bij nachten. Ik kan het niet maken, maar ik kan God wel lastig vallen. Of hij het doen wil. En als de Heere in zijn aanbiddelijke voorzienigheid uw huwelijk kinderloos laat, zult u niet zeggen dat het doelloos is uw huwelijk niet doen, hoor. Wees maar een liefde aan elkaar verbonden. En vraag maar of God u verbinden wil aan de troon van zijn genade. En of uw huwelijksleven een beeld mag zijn en een afspiegeling van het leven tussen Christus, de hemelse bruidegom, en zijn aardse bruid. Wat is het derde doel van het huwelijk? Opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste consciëntie leven mogen. Zullen we daar op een eerlijke manier invulling aan geven? Laten we gewoon heel eerlijk zijn, gemeente. Er is natuurlijk nog nooit een tijd geweest met zoveel verleiding als vandaag de dag. En wat rust er op mannen, vrouwen tegenover elkaar dan toch een dure plicht om elkaar de schuldige goedwilligheid te betalen en de liefde jegens en met elkaar toch te geven, te beoefenen. Want er is niks voor nodig of onze man, vrouw wordt door een ander in een mum van tijd verleid en vreselijk toch welke gevolgen alleen al de moderne media en het internet binnen onze huwelijken heeft gekregen. Dat zou ik gewoon niet onder woorden kunnen brengen hier. Het is schandelijk ook te zeggen natuurlijk. Hè? Zullen we erop letten? En als man en vrouw goede en geruste consciëntie leven. Wat is toch een voorrecht, gemeente, als het huwelijk heilig, wettig, godzalig. Ja, maar dominee, wat gebeurt er nu eigenlijk? Ik zeg het toch een keer nog. Wat is het een voorrecht als een huwelijk heilig en wettig en godzalig mag worden gesloten. Ik ben geen hartenkenner, gemeente, zeker niet. Maar jonge vrienden, ik geloof dat eigenlijk wel alle predikanten graag trouw preken, trouwdiensten leiden. Meen ik echt. Dan voel je soms echt wel in zo'n dienst dat het huwelijk een goddelijke instelling is. En wat heb je dan als predikant niet alleen de taak, maar vaak ook het vermaak om zo'n jong stel hartelijk aan de Heere op te dragen. Of de Heere ze aan elkaar wil verbinden met rechte liefde en trouw. Of de Heere tussen die twee een geestelijke band wil leggen. En of Hij hun huwelijk wil zegenen met zijn goddelijke zegen. O, wat een voorrecht als mijn huwelijk heilig mag zijn in de oorsprong, een goddelijke, heilige instelling. Wat een voorrecht als mijn huwelijk heilig mag zijn om de inhoud, weet u het nog, één in liefde, één in geloof, één in hoop. Wat een voorrecht. Wat een voorrecht als mijn huwelijk heilig mag zijn in dat drievoudige doel. Elkaar helpen, bijstaan, kinderen godzalig opbrengen, met een goede geruste consciëntie, eerlijk als man en vrouw leven. U begrijpt dat zo'n tere band, gemeente, natuurlijk niet door mij, mens die ik ben, gevallen Adamskind, dat de door God gelegde vereniging, dat ik die even weer verbreken mag. U begrijpt dat dat niet kan. Dat God dat heeft verboden. De mens die heeft vele wonden gezocht. En de mens van vandaag de dag komt met zoveel redenen om het huwelijk te ontbinden. Het is toch vreselijk, gemeente. Ik vind altijd zo diep ingrijpend. Als er echtparen en als ze dan nog maar op tijd komen. Als ze dan maar op tijd komen. Als ze dan maar op tijd komen, dan valt het misschien nog te redden. Maar als ze komen, gemeente, en ze staan zo tegenover elkaar, dat er in plaats van die rechte liefde en trouw alleen maar haat en ontrouw mee te bespeuren valt, dan zou je toch jezelf leegwenen. Mozes heeft alleen maar een scheidbrief gegeven aan die hardnekkige Joden om de echtscheiding nog zoveel mogelijk tegen te gaan. Want ze scheiden net zo makkelijk. Denk erom, zei Mozes, zonder scheidbrief kan het al helemaal niet. Het mag toch sowieso nooit. Vanwege de hardigheid uw harten heeft Mozes u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van de beginnen is het al zo niet geweest. Ja, maar wees nu toch eerlijk, dominee. Er kunnen toch omstandigheden zijn dat er totaal geen enkele liefde meer is. En kan God dan niet helpen? Dan kan ik beter nu maar amen zeggen, want dan wordt er geen mens meer bekeerd ook natuurlijk. We We geloven hartelijk dat God nog mensen bekeert en ik geloof het met u. Zullen we dan niet blijven vasthouden dat God in een vastgelopen huwelijk wonderen kan doen? En dat de Heere de getrouwde altijd wil helpen en bijstaan, ook wanneer ze zulks allerminst verwacht. En dat wat bij de mensen totaal onmogelijk is, mogelijk is bij God. Dat Hij harten kan neigen. Dat Hij haat in een ogenblik kan veranderen in liefde. En dat we dan bij Hem kunnen schuilen met ons verzondigde leven, als dat zo is. Kom ik nog wel op terug. Laten wij toch het onmogelijke van God verwachten. Laten we de Heere daar heilig om lastig vallen. En laten we ook niet al te gemakkelijk zeggen van ze kunnen beter maar uit elkaar gaan. U weet best wel dat de schrift er duidelijk in is wanneer er overspel is, staat werkelijk dat de scheiding dan gevallen is. En dan hoeven we ze nog niet verplichten om uit elkaar te gaan. Maar dan is er wel een Bijbelse grond. Dan is er een Bijbelse grond. Maar echte lieden, mannen, vrouwen, u moet eens even opletten. Het huwelijk is een leerschool. Het huwelijk is een oefenschool. Het huwelijk is een leerschool in zelfverloochening. Het huwelijk is een leerschool in trouw bewijzen tegenover elkaar. Het huwelijk moet een leerschool zijn in hulpvaardigheid tegenover elkaar. Het huwelijk moet een leerschool zijn in de ontwikkeling van de talenten ten opzichte van elkaar. Het huwelijk moet een leerschool zijn in het vormen van elkaars karakter. Gebogen over het woord, gebogen op onze knieën. Om zoals er oneenigheid in het huwelijk aan het komen is, in de weg van het gebed, gebogen over het woord, te zorgen dat het huwelijk als een leerschool mag zijn om weer tot elkaar te komen. Gemeente, beseffen wij welke rijkdom het huwelijksleven heeft? Want dan moeten wij niet terug alleen naar het paradijs, maar dan moeten wij terug naar de eeuwigheid. Om de rijkdom van het huwelijk te verstaan. God heeft in de eeuwigheid een kerk verkoren, een gemeente verkoren, die Hij aan zijn zoon heeft gegeven tot een bruid. Die schare die niemand tellen kan, die Christus als zijn bruidsgemeente van zijn vader kreeg in de eeuwige vrederaad. Voor wie Christus als borg en middelaar beloofde, van mijn hand zult gij het eisen. Ik zal het betalen, mijn vader. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewand. Hij beloofde in de tijd de bruidschat te betalen voor de kerk die in Adam van God zich zou losgeuren. En de Satan zich zou onderwerpen en de Satan toegevallen is. Maar nu is Christus gemeente, die hemelse bruidegom, die een bruidskerk van zijn vader kreeg. En die bruidskerk die moet er komen. Er kan niet één onderdaan van achterblijven, niet één lid van achterblijven. Dat is onmogelijkheid, mogelijk. En daarom heeft God het huwelijk ingesteld, opdat het menselijk geslacht in stand zou worden gehouden door de huwelijken, maar juist ook opdat alle uitverkorenen zouden komen, geboren zouden worden, indien het mogelijk ware, in de heilige huwelijke staat. En nu komt die hemelse bruidegom in de volheid des tijds. En dan gaat hij voor zijn bruid de bruidschat betalen. Met de prijs van zijn dierbaar bloed kwam Eva uit de zijde van Adam. De bruid van Christus komt ook uit zijn zijde. Want de soldaat die komt en neemt de speer en doorsteekt de zijde van die hemelse bruidegom. En er vloeit bloed en water uit, opdat hij zijn zwarte bruid zou gaan wassen en reinigen, heiligen, zuiveren en vernieuwen, opdat hij zijn zwarte bruid de vader zou voorstellen als een maagd zonder vlek en zonder rimpel. O, als wij daarop letten, gemeente, jonge vrienden, en wij zien het huwelijk zo, dan worden we voorzichtig, hè? En wat zien we er dan naar uit, dat ons huwelijk, die vereniging die God legde, die eenheid die God maakte, dat die eenheid, dat dat huwelijksleven een schaduw, een beeld mag zijn van de eenheid tussen Christus en zijn bruidsgemeent. Een door God vervloekte zonde. Helaas, helaas, helaas. Wat heeft de zonde ook het huwelijksleven aangetast? We zien het al direct in het paradijs na Adams. Diepe val, de vrouw die gij mij gegeven hebt. Die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. De liefde lijkt al weg te hebben en de haat is ervoor in de plaats gekomen. De zonde is tot alle mensen doorgegaan. Gemeente, ik ben alle innerlijke reinheid kwijtgeraakt. In mijn diepe vallen mijn verbondshoofd Adam. En u moet er eens op letten. Jonge vrienden, luister eens even. Wat zijn helaas, of raken helaas velen, ook onder ons hun schaamtegevoel kwijt. En de zondige hartstocht wint het bij velen van de tere, oprechte, zuivere liefde. Velen gaan voor het huwelijk al te ver. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten. Zal zijn vrouw aanhangen op de trouwdag. En die twee zullen tot één vlees zijn. Niet omdraaien, jonge vrienden. Geen geslachtsgemeenschap voor het huwelijk. Het staat zo duidelijk in Genesis. Helemaal aan het begin van de Bijbel. En dan komt het in de evangelie zo helder terug. De opperste wijsheid zegt het. Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten. Zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. En dan komt de apostel nog een keer in de brieven en weer. Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten. Zijn vrouw aanhangen. Houd toch die orde vast. Houd toch die orde vast. Velen gaan te ver. Wat gaat er vaak veel stuk? Jonge vrienden, let er eens op. Praat met elkaar. Leef eerlijk met elkaar. Pak toch dat prachtige huwelijkscadeau niet uit voor de trouwdag. Je bewijst de ander echt geen oprechte liefde door jezelf te geven voor het huwelijk. Daarmee bewijs je de ander geen oprechte liefde, want ware liefde wacht. Ben ik duidelijk genoeg? Laten we ons jonge leven niet verzondigen. En de huwelijkszegen niet verzondigen. Voor wij het huwelijk ingaan. Dat is niet goed. Dat heeft de Heer niet bedoeld. En in het ambtelijke leven kun je zo van alles meemaken. Jaren verkering gehad, helaas het strand. En dan zijn ze helemaal in de war, want ze leefden al als man en vrouw. Ik weet het wel. Ik heb de geest van de tijd tegen. Persoonlijk, huiselijk en ambtelijk. Wij hebben met z'n allen de geest van de tijd zo tegen. De vrije liefde wordt van alle kanten gepromoot. In plaats van die eerlijke, zuivere, oprechte, gebonden liefde in het huwelijk. Durf anders te zijn. Durf anders te zijn. Durf alleen te staan. Meen ik echt. Durf alleen te staan. Sloop je jonge edele krachten niet door een zondig leven met elkaar in allerlei gruwelijke boosheid en ongerechtigheid. Gemeente, wat denkt u? Hoeveel zullen straks ontwaken? In wening en knersing der tanden had ik maar. Niet in het minst tegen de zonde, om de zonde tegen het zevende gebod. Hoeveel zullen straks ontwaken? Denk nu niet dat God het zevende gebod heeft gegeven om ons allerlei belemmeringen op te werpen. Denk dat nu niet. God heeft ons het zevende gebod gegeven om onszelf en de ander eerlijk liefdevol te beschermen. Te beschermen. Te beschermen. Wat hebben wij de geest van de tijd tegengemeten in het verbreken van de huwelijksband? Poosje terug las ik 2015, 40% van de huwelijken loopt op een echtscheiding uit. Dan te weten dat 2015, hoeveel zullen er samenwonen die nooit tot een huwelijk gekomen zijn? En dat er dan 4 op de 10 huwelijken gestrand is in een echtscheiding. De catechismus, onze vaderen, zijn daar duidelijk over. Ze noemen het schandelijkheid. Schandelijk ook te zeggen. Gij zult niet echt breken. Een van de kortste teksten in de Bijbel, kinderen. Vanochtend voorgelezen. Gij zult niet echt breken. En we zitten allemaal te luisteren. En het gebod gaat misschien het ene oor in en het andere. Of is zelfs een spiegel voor u geworden. Weet u wat er in Deuteronomium staat? Een herhaling van de wet. Weet u wat er staat? Gij zult geen overspel doen. Oh. En wat man onder u, die een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft in zijn hart al overspel gedaan. U zou het liefst niet hebben zeker dat uw hart hier met grote zwarte letters op die keurige witte wand verscheen. Ja, ik zou het eerst de kerk uitrennen. Maar waar heeft het u nu gebracht? Van God vervloekte zonde. Wat zegt? Van God vervloekte zonde. Geldt dat van het zevende gebod ook vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het zevende gebod? Ja, natuurlijk. Vervloekt. Zou er vanmiddag iemand in de kerk zijn op wie de vloek niet ligt, denkt u? Keer dan eens met die waarheid tot uzelf in. Want het is wat, gemeente, als die vloek nog op mij ligt, als ik voor God sta straks. Wat denkt u dan? Wat denkt u dan? Dan kan ik niet God ontmoeten, hè? Dat kan dan eenvoudigweg niet. Dat gaat dan niet. Die vloek die moet van mij zijn afgenomen. Bedenk het eens, van God vervloekte zonde. Gij zult geen overspel doen. Hoe zeggen we dat ook alweer, catechisanten? Het gebod is geestelijk, hè? De wet is geestelijk. En het gebod is zeer wijd, zegt de dichter. En zo is het wel dit gebod. Hé, wat moet ik allemaal noemen? Alle onkuisheid. Onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en... De onderwijzer stopt maar en vat het samen. Alles wat de mens trekken kan tot onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten. Gemeent alles wat onkuise gedachten, lusten, woorden, daden tot gevolgen kunnen hebben, alles moet ik mijden en vlieden. Alles wat ook maar een zondige lust bij mij kan oproepen, moet ik afstand van nemen. Moet ik ver van me weg doen. Al helemaal niet koesteren. Dan hebt u het al verloren. Dan is het al kwijt. Is de zonde al aan het ontstaan. Alle onkuisheid. Ouderwets woord misschien, wat betekent het? Kuis. Rein, zuiver, eerlijk, alle onkuisheid, alles wat niet rein en niet zuiver en niet eerlijk is, het licht van het zevende gebod, alle onkuisheid van God vervloekt. Ouders, het is misschien goed dat u er steeds op let. Ik zeg het verkeerd. Het is uw dure plicht dat u er steeds op let. Als onze kinderen, en ik heb er ook koren te velden. Dus denk nu niet dat ik hier sta als een zedemeester of zo. Ik vond heel wat hoor toen de scriba me mailde, wilt u zondag 41 behandelen, zondagmiddag. Vult voor uzelf maar in en jonge vrienden. Je moet eens goed nadenken. Wat je lichaam is, gaan we straks zien. Wat het behoort te zijn. En dat met alles wat te koop is vandaag de dag. Nee, je hoeft er geen cent meer voor te betalen. Gratis verschijnt het. Wat is er toch ontzettend veel. Wat mij verwoest. En gemeente, de gevolgen die beginnen nog maar zichtbaar te worden. Het is het begin nog maar. Onze generatie was 30 jaar terug geen haar beter. Maar het leven was nog wat makkelijker. We hadden veel minder middelen, geld. Ouders, let er toch eens op, uw gezin behoort zijn. En als het zo is, dan probeert u met vallen en opstaan, maar toch met alles wat in uw vermogen is. Wat was ook alweer dat tweede doel van het huwelijk? De kinderen die ze krijgen zullen in de waarachtige kennis en vrezen Gods opbrengen. Tot zijn eer, tot hun zaligheid, tot stichting van Christus gemeend. Tot verbreiding van zijn heilig evangelie. Praat straks maar eens even na thuis. Waarom is de eerste wereld vergaan? Wat was de grootste ongerechtigheid? Zonde tegen het zevende gebod. Waarom is Sodom omgekeerd? Waarom is Gomorra omgekeerd? De zonde tegen het zevende gebod. En ik heb het wel eens vaker op de kansel gezegd, ik vergeet het nooit meer bij Bijbelkunde, dat onze geliefde leermeester dominee Moelkerke zei, zul je erop letten, wanneer die zonde van Sodom en Gomorra gepraktiseerd gaat worden, dan is het einde van de samenleving nabij. Als we alleen alles erop letten wat er deze achterliggende week voor roepstemmen tot ons gekomen zijn gemeend. We hebben er al heel wat aan me gevraagd. Wat heeft het toch allemaal te zeggen? Papa, wat heeft het te zeggen? Dominee, wat heeft het te zeggen? Weet u wat het te zeggen heeft? Bekeert u. Bekeert u. Verlaat de slechtigheden. En leeft. En treed in de weg des verstands. Weet u wat het u te zeggen heeft? Gij dan zijt ook bereid. Want in de uren waarin gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. Ik zou u willen raden. Breek met de zonde. Zoek God te kennen. En smeek om een lust in uw ziel tot alle gerechtigheid. Het zou toch een voorrecht zijn gemeend. Dat is de zonde van het zevende gebod. En het is mogelijk hoor. Het is echt mogelijk. Het is echt mogelijk. Dat de zonde tegen het zevende gebod mij van harte vijand. Zijn. Hoe dat kan, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. En als u het zaad der vrouw in mijn leven komt, gemeente, ga ik de zonde, de oorlog verklaren. En dan kom ik mezelf 100.000 keer tegen, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Maar het wordt ook 100.000 keer mijn gebed, och, of wij uw geboon volbrachten. Begrijpt u? Gena, o hoogste majesteit, door het geloof in Christus de krachten, om uw geboden te doen uit dankbaarheid. We zingen Psalm 119, vers 78. Psalm 119, het 78ste vers. Het heilen is ver van het goddeloos geslacht. Dat gans vervreemd van deugd en reine zeden, de inhoud van uw wetten niet betracht. O Heere, hoeveel zijn uw barmhartigheden? Psalm 119, vers 78. Zevende gebod, een door God gegeven inzetting. Het is niet goed dat de mens alleen zei, ik zal hem een hulp maken. Die als tegenover hem zei, een door God vervloekte zonde, alle onkuisheid. Door God vervloekt. Een door God gebouwde tempel, terwijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zowel God dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. Kuis en ingetogen leven, het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Zo stonden Adam en Eva in het paradijs. Ziel en lichaam waren tempelen van God, de Heilige Geest. Heerlijke staat der rechtheid waarin ze volmaakt konden beantwoorden aan het doel van de schepping, opdat ze God hun schepper recht zouden kennen en van harte zouden liefhebben, met hem in de eeuwige zaligheid zouden leven, om hem te loven en te prijzen, een rein huwelijk, een leven zonder zonde, als man en vrouw aan elkaar verbonden met rechte liefde en trouw. En gemeente, wat is er van geworden? Door mijn diepe val in het paradijs ben ik leeg van God, goddeloos. Jonge vrienden, ja, ik hoef niet buiten de kerk te wijzen om een goddeloos mens te zien. We zijn van nature zonder God op de wereld. Vreemdelingen van de verbonden der belofte, zonder Christus kunnen wij geen hoop meer koesteren op de eeuwigheid. Als wij zijn en blijven zoals we geboren zijn. Ga nu eens na. In een leeg hart van een diepgevallen zondaar. Welke geest komt daar nu als vanzelf wonen? Onreine geesten. Daar is niet zoveel voor nodig. Of dat hart dat leeg is van God, dat is vol van onreine geesten. Wat moet er nu gebeuren in je leven? Of is jouw hart niet boos? Jouw hart moet ook worden vernieuwd. En heb jij al een nieuw hart? En jij? Ons hart is boos. Leeg van God. Je vraagt nog elke dag om een nieuw hart. Wat is dat eigenlijk? Wat dat eigenlijk is? Weet je wat er hier gelezen is toen jij gedoopt werd? Toen je gedoopt werd in de naam van de Heilige Geest, verzekerde God de Heilige Geest dat Hij in ons wilde wonen. Ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. Dus wie moet er in mijn hart komen wonen? God, de Heilige Geest. Dan wordt mijn ziel en lichaam een tempel van God, de Heilige Geest. Kan dat nog? Kan dat nog? Dat kan nog. Daarom zitten we hier. Daarom sta ik hier. Het kan nog, omdat de Zoon van God, die ontluisterde menselijke natuur heeft aangenomen, en op deze vervloekte aarde is gekomen om de zonde te verzoenen en om de wet volkomen te houden en te vervullen. Daarom kan het nog. Nu is mijn vraag, gemeente, levend met het teken en zegel van dat eeuwige genadeverbond aan mijn voorhoofd. Nu is de levensvraag of ons lichaam zo door ons wordt onderhouden alsof het een huis van de Heilige Geest is. Of wij zo met ons lichaam omgaan dat het een woonplaats van de Heilige Geest kan zijn. En dan zegt u heel terecht, wie kan daar nu ja op zeggen vanmiddag in de kerk en op de preekstoel, niet één. En toch eist de Heere God dat van ons, op ons alle gemeente, u en ik rust de taak, ons lichaam geschikt te maken of te doen zijn tot een woonplaats van God de Heilige Geest. Paulus brengt die opdracht in direct verband met het zevende gebod. Hoor maar, vliet de hoererij. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, dien gij van God hebt en dat gij uzelfs niet zijt? Jonge vrienden, gemeente, zolang wij nog niet vernieuwd van hart en leven zijn, dan moeten we toch dagelijks smeken om de vernieuwing van mijn hart en leven. Om de genade van de wedergeboorte, opdat het waar zou gaan worden wat bij de doop gezegd is door de levende kerk. Als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons God de Heilige Geest. Ouders, is het u erom te doen dat God de Heilige Geest komt wonen in uw hart. Van uw man, van uw vrouw, van uw kinderen, van uw kleinkinderen. God de Heilige Geest. Dan komt er een begeerte om kuis, rein, zuiver, eerlijk, ingetogen. Spreekt voor zich, hè? Voorzichtig, ingetogen. Niet zomaar erop losleven. Dan komt er een oprechte begeerte om kuis en ingetogen te leven. Jonge vrienden, Jozef had er een diep besef van dat zijn lichaam en ziel een tempel was van God, de Heilige Geest. In de vreemde, niemand die hem kende. De vrouw van Potifar, die valt hem zo lastig, kom, ligt bij me. Zou ik zulke groot kwaad doen en zondigen tegen God? Dan was Jozef in een veel ellendiger gevangenis terechtgekomen dan nu. Als hij gezondigd had met de vrouw van Potifar, dan was hij in een geestelijke gevangenis van Godverlatenheid terechtgekomen. Veel benauwder dan in de gevangenis waarin hij nu kwam, want God was met hem. Voel je wel? Het is zo eenvoudig. In het onderhouden van Gods geboden ligt grote loon. In de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Voor het huwelijk. In het huwelijk. Na het huwelijk. In het huwelijk. Heb ik al iets van gezegd, hè? Waarom is het nu zo belangrijk om als man en vrouw kuis en ingetogen te leven? Waarom is dat niet zo belangrijk? Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Daarom kuis en ingetogen leven. Ik mag aannemen dat u niet wilt dat uw gebeden verhinderd worden. Leef daarom kuis en ingetogen. Kuis en ingetogen leven. Dat is toch geen leven voor ons kerkmensen. Dat we trouwen en zeggen we nemen de eerste 7 jaar geen kinderen. Wij nemen. Zou hier ook niet gelden. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil, het 7e gebod van God zijn. Ja toch. Kuizen ingetogen, wat wacht mij nu eigenlijk, gemeente? Wakend bidden. Biddend waken, want de zonde slaapt niet. En de wereld slaapt niet. En de duivel slaapt niet. De duivel die gaat rond als een briesende leeuw. Hij verzoekt, hij verleidt, hij houdt niet op. Student van 1000 jaren oud en het vlees begeert tegen de geest. Ik heb alles tegen, gemeente. Ik heb alles tegen. De zonde, de duivel en de wereld en mijn eigen gevallen zondaars bestaan. Maar Gods volk, waar het lichaam en de ziel een tempel van God de Heilige Geest gekregen geworden is, die hebben de geest der genade en der gebeden. En daar wordt de dagelijkse verzuchting. We kunnen niet met eerbied en diepe ernst genoeg het onze Vader eerbiedig nabidden. Als er ooit een tijd is geweest waarin wij moeten smeken en bedelen, kermen en vragen, leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, dan is het wel nu. Jonge vrienden, hoe is je gebedsleven? Hoe vaak buig je je knieën? Leid ons niet in verzoeking. In de verkeringstijd niet met z'n tweeën op vakantie gaan en zo. Dan zou ik, denk ik, mijn knieën niet durven buigen. Ik ken, denk ik, mezelf een beetje. Leid ons niet in verzoeking. Met de moderne media. Kuis en ingetogen. Lichaam en tempel van God de Heilige Geest. Mag ik u eens wat zeggen, gemeente? Hoe kan ik nu kuis en ingetogen leven? Door de genade van God. Om de verdiensten van Christus. Door het licht en de leiding van God de Heilige Geest. Kuis en ingetogen. Die moet u eens luisteren. Want zielen waar zijn vrees in woont. Daar is Jezus een huisvriend gemeend. Hij werd een vriend genoemd van tollenaren. En zondaren. Is helemaal waar. Een vriend van tollenaren en zondaren die hem niet meer missen konden. Die hem nodig hadden gekregen. En dan moet u eens kijken hoe hij zich ontfermt over die Samaritaanse vrouw. Dan zit hij bij de waterput en dan komt die Samaritaanse vrouw. En dan kijkt hij niet op haar neer, maar hij kijkt zo tegen haar op. Vrouw, geef mij eens wat water te drinken. Zo'n vriendelijk verzoek had ze nog nooit van een Joodse man gehad. Christus laat zich in met die Samaritaanse vrouw die samenleefde met haar zesde man. En hij wilde, o wonder van genade, de zevende worden. Hij zei, vrouw, u bent van mij. U bent van mij. En nu zal ik u verlossen van de zonde met de zes mannen. En ik zal uw bruidegom willen zijn. En toen gaf ze zich nog over ook. Wat een wonder toch. Wat een wonder. Zegt deze Christus niet, komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Ik raad u aan. Als u vanmiddag nu zegt schuldig te staan aan het zevende gebod. Dan moet u God maar bedelen en smeken of hij u met die zondares aan Jezus voeten wil brengen. Ze weende haar hart leeg. Ze maakte zijn voeten nat met tranen. Droogde het de voeten af met het haar van haar hoofd. En zalfde zijn voeten met zalf. En haar zonden die vele waren, die werden haar vergeven. Rahab de hoer was veilig achter het scharlakensnoer. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Want er is een fontein geopend tegen de zonde, tegen het zevende gebod. En tegen de onreinheid van het zevende gebod. Voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Die fontein die is geopend op Golgotha. Er kwam bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. Volk des Heer, ik ken een bruidegom en die geeft zijn bruid nooit een scheidbrief. Hij zegt, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. Ik zal u mij ondertrouwen in goedertierenheid en barmhartigheden. Ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. En hij gaf de prijs, betaalde met zijn bloed, maakt zijn bruid zich tot zijn eigendom, stelt ze de vader voor en neemt zijn ganse bruidskerk straks mee naar de bruiloftzaal hierboven. En dan zijn ze voor eeuwig met Christus verenigd, gewassen, gereinigd. Geheiligd, vernieuwd, gezuiverd door zijn geest en bloed. Amen. Heere, wilt u hetgeen we overdachten in het hart leggen? Wilt u de kinderen, de jongens, de meisjes, de jeugd gedenken? Bewaart u ons alle voor de zonde? Tegen het zevende gebod. Reinig gij die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw mij een vaste geest. En leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijf. En laat toch mijn tong en mond en hart en diepste grond u wel behagelijk wezen. O bron van het hoogste goed. Was en reinig mijn gemoed van al die vuile zonden die uw hoogheid schonden. Neemt u die weg om des bloeds van Christus wil. Brengt u ons thuis. Denk aan alle eenzame, alleenstaande, de rouwdragende. Sterkt u de weduwe van uw knechten die u wegnam de achterliggende dagen. Sterk ook uw knecht, dominee Neel, in al zijn verdriet. Heere, waak over ons allen, bewaart u ons voor de zonde, voor een onverwachte, onvoorbereide, onverzonde dood. En wilt u waak over deze gemeente en uw kerk bouwen Heb ootmoedig dank dat we tot tweemaal toe rondom uw woord bijeen mochten zijn. Om Jezus wil. Amen. 10 geboden, de versen 7 en 9. De berijmde 10 geboden des Heren. Het 7e, gij zult niet doodslaan, nog uw wreken. En het 9e, och, of wij uw geboon volbrachten. Vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.